Dag iedereen en welkom op de podcast Op de Sofa met CK. Vandaag heb ik een hele lieve iemand als gast, niemand minder dan Mark van Wiemeers. Dag Mark, welkom.
Dag Siska.
Ja, hoe is het met jou?
Redelijk goed. Het kan eigenlijk iets beter, omdat ik momenteel geplaagd zit met de zona. Dus ja, stress.
Hoezo stress?
Vermoeidheid blijkbaar.
Ja, ja. Maar echt, dus ja, ondernemer geeft altijd stress. Dat is het een beetje.
Dat is een feit. Ondernemer geeft altijd stress. Alhoewel dat ik het laatste jaar toch zou moeten ontstrest zijn, omdat de zoon meer en meer de zaak verder doet, samen met zijn vriendin. Dus, maar ja, blijkbaar, ja, ik weet niet wat dat er juist gebeurd is, maar ik heb de zoon aan te pakken gekregen, dus ja.
Ja, het gaat over de Koen van Wiemeers.
Koen van Wiemeers.
En Koen is een vierde generatie.
Koen is de vierde generatie die nu de zaak van Wiemeers verder zet. Dat klopt.
En dat is in Sleidingen?
Dat is in Sleidingen. Momenteel, ja, Sleidingen, maar vroeger is de zaak begonnen in Lovendegem, wat nu Lievehem geworden is. Dus de eerste generatie was Karel van Wiemeers, dat was mijn grootvader. De tweede generatie mijn vader, Jérôme van Wiemeers. De derde ikzelf. En de vierde generatie nu Koen. Maar de eerste twee generaties van de grootvader en mijn vader, dat was Lovendegem.
Okay.
Dus dat was, ja. Want bij ons is het zo dat de straat waar wij wonen, Eeksken, de ene kant van de straat is grondgebied Everhem, Sleidingen, en de overkant van de straat is grondgebied Lovendegem, Lievehem.
Ja, dus, voilà. Dus eigenlijk spreken we over een familiezaak sinds 1945.
Ja, dat klopt.
Wauw,
ja.
Dat is toch wel...
Ja.
Eigenlijk fijn dat jullie dat toch... De generatie door hebben kunnen doorgeven, dus, ja, dat de kinderen hebben willen doen.
Ja, klopt. Ja. Het is ook wel zo dat mijn broer, mijn zuster ook de derde generatie waren. Maar die zijn uiteindelijk dan op pensioen gegaan. Die hadden geen opvolging, dus die hebben elk twee dochters. Maar die hebben niet de keuze gemaakt om mee te stappen en het familiebedrijf verder te zetten. En ik heb het geluk dat mijn enige zoon dus dat wel doet. Heeft die beslissing niet genomen op vrij jonge leeftijd en heeft eerst een aantal jaren op een ander gaan werken. Een kleiner bedrijf bij ArcelorMittal in een heel groot bedrijf. Om dan uiteindelijk de keuze te maken om bij zijn vader te werken.
Is
dat niet altijd evident is.
Ja,
ik heb bij
evident.
Mijn vader gewerkt. Ja. Hij doet nu hetzelfde, dus ja. Maar ja.
Ja, voilà, kijk eens aan. En het is ook jouw zoon Koen, die jou een cadeautje gedaan, een heel speciaal cadeau. Kan je daar iets over zeggen?
Ik kan daar iets over zeggen. 2018, op mijn verjaardag, 18 december, werd ik 62 en Koen had mij gevraagd om, dat was op een vrijdagmiddag, dat weet ik nog, je had mij gevraagd om rond 14 uur in de winkel te zijn. Zegt hij, er zal daar iemand zijn die je een keer moest spreken. Ik zei, oké, ik kom binnen in de winkel rond 14 uur. En er staat daar een jonge verschijning, mevrouw Evelien Copin. Ik zei, dag mevrouw. Zij zegt tegen mij, dag meneer. Ik zeg tegen haar, zeg maar Mark.
Ja.
Vandaar
de titel van je boek.
En hij zegt, ja, ik ben gecontacteerd door uw zoon Koen en die zou willen een biografie laten schrijven over u als geschenk voor uw verjaardag en ook omdat het de eerste dag is van uw pensioen. Ik zei, mevrouw, ik zei, ja, Evelien, ik zei, dat ga ik niet doen. Ik zei, daar doe ik niet aan mee, dat is niet aan mij besteed. Ja, maar zegt ze, we gaan een keer, als je toch een minuutje of vijf kunt vrijmaken, wil ik er wel een keer wat over vertellen, hoe dat ik te werk ga en hoe dat in elkaar zit. Ik heb dan, ja, met haar ben ik dan naar het bureau gegaan en zij is beginnen vertellen over hoe en wat en... Uiteindelijk ben ik beginnen denken, ja, ik kan eigenlijk wel het een en ander vertellen over de voorbije 62 jaar, of hetgeen dat mij nog kan herinneren. En dan ben ik ingegaan op het verzoek en het mooie cadeau dat mijn zoon mij uiteindelijk gegeven heeft.
Het is een mooi en origineel cadeau en het is een boek geworden waar we het vandaag gaan hebben.
Ja.
Geschreven door Evelien Copin, zeg maar Mark, mens, missie, moed.
Ja.
uitgegeven door Willems Uitgevers, onze favoriete uitgevers van de Boekencafé uiteraard. Ja. En je hebt er ook contact gehad met Raf Films.
Daar heb ik ook contact aan, ja. Met Raf Films.
Ja. Was dat ook een beetje beslissend, de rol van Raf Films in jouw beslissing?
Ja, eigenlijk de keuze van de uitgever, dat is eigenlijk door Evelien gekomen. Zij had een aantal uitgeverijen opgezocht. En zij vond dat dat de best geschikte uitgeverij was voor de uitgeven van ons boek. En dan heeft ze Raf gecontacteerd en hebben we een keer samen gezeten, Raf, Evelien en ik, en dan is de... Ja.
Wat een fijne mens is dat, Raf, hè?
Zeer fijne mens. Ja, ja. Ik heb die man maar één keer ontmoet, maar die viel echt wel mee. Dat was een aangename mens.
Heeft ook, dat is ook iemand die zelf schrijft en uitgeeft. En ik denk dat dat wel ook helpt om ook de kant van de niet-professioneel boekuitgever schrijver toch dat inzien. Wat is het verhaal? Hoe gaan we daarmee omgaan? Ja. Ik ken dit beide kanten. En ik denk dat die samenwerking ook toch wel ook in jouw geval goed is verlopen.
Zeker en vast. Ja. Zeker.
Ik heb vandaag een heel mooi boek voor mij. Maar laten we beginnen met het begin. Uw zoon Koen heeft een heel mooi voorwoord geschreven.
Ja.
En wat lees ik in de voorwoord is dat... zijn vader een fantastische persoon is. Mm-hmm. Zeer atypische persoonlijkheid, maar ook zeer veelzijdig. Dynamisch, charismatisch, sociaal gedreven, competitief, eigenzinnig en ondernemend.
Ja.
En ik denk ook als zoon van een ondernemer, zegt hem ook, ik heb mijn vader in mijn jeugdjaren veel moeten missen, maar hij compenseert dat nu meer dan genoeg om er te zijn voor mijn kinderen.
Ja, klopt.
Dat is wel een mooi...
Dat is weergegeven zoals het is. Ja. Dan moet ik hem in beamen dat ik daar... Ja, zijn jeugdjaren, kinderjaren, dat ik wel een beetje tekortgeschoten heb. Toen was het... Ja, waren we nog... Ik heb mijn echtgenote... Zeer actief in de zaak uiteraard. En ik heb nog altijd, maar toen nog iets meer, een druk sociaal leven waar dat ik zelf voor gekozen heb. Een beetje in functie van de zaak ook, want het is altijd goed als je...
Als je veel mensen kent, ja, want jullie hebben een winkel, kent. Hè?
Ja.
Het is een bouwmaterialen en gereedschappen?
Machines, werkkledij, bevestigingsmateriaal, ja.
Ja.
De betere winkel voor de do-it-zelver, de KMO en de industrie.
Ja. Dus you gotta do what you gotta do, hè? Als zelfstandige.
Ja, zo is het.
En, het is 7 op 7 werken.
7 op 7 werken. En daar moet ik, dat kan men ook lezen in het boek, maar daar moet ik mijn echtgenote Marian 100.000 keer voor bedanken dat zij de... Ja, dat zij gezorgd heeft voor Koen en hem eigenlijk voor het grootste gedeelte heeft opgekweekt, gelijk dat wij zeggen.
Ja.
Groot gebracht.
Ja.
Het is een grote, want hij is 2 meter.
Ja, voilà. Dus. Groot en fijne persoon, want hij is vol bewondering voor zijn vader. En begrijpt het natuurlijk nu ook dat hij zelf vader is en kinderen heeft en de zaak overgenomen heeft. En begrijpt nu de big picture, de total picture.
Ik denk dat wel, want hij heeft ook, is ook begaand samen met Mike Johanna, zijn vriendin. In de zaak, hij weet ook, denk ik, nu meer en meer te beseffen dat er veel tijd in kruipt. Hij heeft ook een aantal verenigingen waar hij ook een bepaalde functie uitoefent, waardoor dat hij veel avonden niet thuis is.
Ja.
Dus ik denk dat hij nu ook wel een beetje beseft dat
Maar hij
dat
denkt
dat
ook,
een beetje ten koste is van de, van de kinderen. Hè? Maar wij zijn daar dan om
natuurlijk,
de...
Natuurlijk, oma en opa,
de grootouders,
zijn erbij.
Ja, zowel,
met veel plezier, hè?
Ja, zeker.
Ze zeggen dat ook, dat je ziet je kinderen heel graag, maar je kleinkinderen nog meer.
Maar dat is zo. Ik heb dat nooit kunnen geloven. Maar van vrienden die al kleinkinderen hadden, Marco, dat ooit kleinkinderen hebt, daar houden echt van... Daar smelt je van weg, maar dat is zo.
Ja.
Ik kan dat alleen maar beamen.
Ja, wat kijk eens aan. Ja. Hoe heet jouw kleinkinderen?
Fons is 7 jaar en Zef 4 jaar.
Oh, kijk eens aan. Ja. En komen er nog, denk je? Of,
Nee, dat denk ik. Nee. Daar ben ik stellig van overtuigd. Nee.
Ja, geen boodschap naar Koen. Hey, Koen.
Nee.
Nog een paar meisjes bij? Nee.
Nee, denk ik niet.
Okay. Ja.
Mag niet zeggen dat het machientje kapot is, maar Ik denk dat er maatregelen getroffen zijn.
Ja. Ja, wel, kijk eens aan. Dat zijn details natuurlijk waar we in podcast over andere zaken hebben. Ja, we beginnen eigenlijk in jouw boek, begin je over Nest te praten. Vijf frank pre de smissen van mijn vader. Drie posten op de tv enzovoort. Hoe was het toen? Vertel eens.
Ja, een tijd van de zwart-wit televisie. De frank. Toen kregen we vijf frank pre, noemden we dat. Zakgeld, pre. Om op zondag namiddag naar de plaatselijke voedingswinkel te gaan. Om vijf frank snoep was dat. En dat was de zondag namiddag.
Dat is uw zakgeld. Ja.
Dat was zakgeld. Ja.
En moest je daarvoor werken zo bij papa in de winkel?
Nee. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, en dat is ook te lezen in het boek, dat ik vroeger in mijn kinderjaren niet zo geneigd was om te werken bij mijn ouders. Ik stak mij eerder weg of ging eerder met de buurman mee die een krantenronde had, een gazettenronde, zoals wij dat noemen, en met hem meerijden om kranten in de bus te gaan steken. Maar thuis eigenlijk heb ik nooit niet veel... Ik niet... In vergelijking met mijn broer, die het beroep van mijn vader verder gedaan heeft, die was actiever dan ikzelf. Ik was liever buiten bij de buur... Niet geneigd om mijn vader te helpen.
Totdat op een bepaalde moment in jouw leven de frank is gevallen dan. En toen heb je gezegd, ik maak wel mijn keuze.
Ja, dat zeker.
Hoe is dat gebeurd?
Hoe is dat gebeurd, ja. Als ik de basisschool van het Eeksken verlaten heb, dan ben ik naar... Dus na mijn plechtige communie ben ik naar Oostakker naar school gegaan. Daar heb ik 5 jaar school gelopen en dan heb ik de keuze gemaakt na het oriëntatiejaar om te gaan voor de grafische nijverheid. Ik ben eigenlijk drukker van beroep. En dan maak je een keuze en dat was niet de keuze van wat dat overeenkwam met het beroep van mijn vader. Mijn vader was een smet. Dat was meer de mechanieke smederij. Mijn keuze was meer naar de grafische wereld toe. En dan, ik ben dan na de...
Heb je daar ook ooit gedaan? Echt?
Ik heb dat eigenlijk maar een paar maanden gedaan, ja.
Mm-hmm.
Mijn beroep, dat ik voor naar school geweest ben, heb ik maar een paar maanden uitgehoefd.
Is dat een beetje tegengevallen, of...?
Nee, ik ben dan uiteindelijk thuisgebleven, omdat wij... Er was een verhuis voorzien van de oude winkel naar de nieuwe winkel. En ik ben dan een paar weken thuisgebleven om mee te helpen. De verhuis en de opening van de winkel. En ik ben dan nadien meer naar school geweest en ook niet meer gaan werken.
Dus gewoon ingerold?
Ja.
Vind je het nu niet zo waanzinnig hoe dat...
Tot de verbazing van mijn ouders en zeker mijn vader.
Ja.
Want de relatie met mijn vader was niet zo... Die heeft nooit niet zo optimaal geweest. Ik had een heel goede band met mijn moeder, maar niet zo direct met mijn vader.
Ja.
Vandaar ook dat ik eigenlijk altijd zocht om niet thuis om te moeten helpen.
Weg te zijn, ja.
En had mijn vader nu nog moeten leven, want hij is eigenlijk op vrij vroege leeftijd gestorven, ook aan kanker, 64 jaar, dan denk ik wel dat hij toch wel... Zo gedacht heb, ik heb mij vergist. Mijn jongste, want even toch wel, ik kan niet zeggen dat ik het ver gebracht heb, maar even toch wel ergens geschopt dat hij niet zou verwacht heb.
Ja.
Dat ben ik zeker.
Ja. Vind je dat belangrijk om die erkenning van je vader te krijgen of gekregen hebben?
Ik had dat wel wat meer gehoopt. Hij geloofde niet zo direct in mij. Ja.
En uiteindelijk ben jij. Had gerekend jij dan als de jongste dat maar toch wel de zaken alles verder is?
Ik heb dat geluk dat ik natuurlijk een opvolger heb. Voor hetzelfde geld kiest mijn zoon Koen ook niet om de zaak verder te zetten. En dan ging de zaak van de winkel van Wiemeers misschien in handen zijn nu van een ander bedrijf. Ja, dat weet ik niet.
Heb jij dan ook naar jouw zoon die erkenning gegeven dat hem dat goed doet?
Toch wel.
Ja.
Ja, ja. Ik moet zeggen dat de eerste jaren van samenwerking, want ik heb ook, ook met mijn vader een paar jaar dan moeten samenwerken, de opstart van de winkel. Maar de samenwerking met de zoon, de, in het begin, ja, je zit sowieso met een generatiekloof, dus je hebt de zit op een andere golflengte. Maar met de jaren is dat wel verbeterd, dat moet ik zeggen.
Ja, ja. Ja.
Van beide, van Koen naar mij toe en van mij naar Koen toe, is de, ja.
Ja. Het wereld is voor de jongere generaties, ook al willen we het soms niet...
Hoe zeg je?
Dat de wereld is voor de jongere generaties.
Het is niet altijd zo gemakkelijk om daarin mee te denken. Maar uiteindelijk, ja, we moeten de jonge generatie een kans geven. En heeft die kans zeker meer dan meer gegrepen. Heeft ook het geluk van een vriendin te ontmoeten die ook volledig mee had in de zaak. Want... het spreekwoord is, achter elke sterke man staat een sterke vrouw, maar dat is zo. Als je zaken doet, en als je die alleen moet runnen, en als je echtgenote of je echtgenoot er niet mee achter staat, dan...
heb je een probleem.
Dan lukt het niet. Dan heb je een probleem, dat lukt niet.
Ja. Ja. Ze zeggen ook dat als man tevreden is op het werk, gaat het thuis ook goed. Hè?
Dat is een feit. De problemen van het werk worden meegebracht naar huis, ja. Wij hebben nu... 44 mensen in dienst, dacht ik, ja. En wij ondervinden ook, als er problemen zijn met die werknemers, als die naar het werk komen, dat weerspiegelt hem automatisch.
Ja.
De problemen brengen mee naar uw werk en dat is zo.
Ja. Zeg, 44 man over loondienst?
Van die 44 zijn er wel een aantal flexiejobs bij en een aantal op zelfstandige basis, maar
toch,
een totaliteit denk ik, rond de 44 mensen.
Een grote overhead kost? Vaste kost?
Ja, zeker. En maanden liggen kort bij elkaar.
Ja,
ik vraag me altijd af hoe dat we kunnen rondkomen. Iedereen, 44 mensen, dat zijn 44 gezinnen waar je een stukje verantwoordelijk voor bent, voor hun inkomen.
En dat is onze grote Vlaamse verantwoordelijkheidsgevoel dat we hebben, zeker als zelfstandige.
Ja,
ik spreek ook uit ervaring, we zijn thuis ook allebei zelfstandig. Ja, ja. Je zorgt voor de zoveel gezinnen.
Ja, dat zou wel. Maar die 44 mensen, dat is wel de laatste toegenomen, de laatste 5 jaar. Want toen ik de zaak heb overgenomen, dan hadden we 3 werknemers. Dus waar ik nu van spreek is 23 jaar geleden. Ja. Dus dat is en nu 44, dus ja.
Hoe hebben jullie nu met corona omgegaan? Heeft dat een grote impact gehad op uw draai van de winkel?
Dat heeft wel een impact gehad. Vorig jaar hebben wij de 1 maand, of 5 weken dacht ik, de winkel moeten sluiten. En dan hebben we met een beperkt aantal mensen uit de winkel hebben we getracht ons klanten te bedienen en de levering te doen bij de klanten thuis. En dan na die 5 weken hebben we de winkel mogen open doen. Maar er mochten maar 30 klanten maximum binnen. Er stond niemand aan de ingang om de winkelkarren te ontsmetten. 1 persoon per familie. Dus het was niet simpel.
Vreemde taferelen.
Ja,
ja.
Ja, ja.
Had je dat ooit gedacht om zoiets mee te maken?
Nee.
Nee, hè?
Zeker niet. En problemen zijn er nog niet vanaf. Hè.
Nee. Ja. Hebben jullie dan ook heel snel kunnen schakelen naar een soort online bestellen en leveren? Of?
Wij waren al bezig met een online platform op te bouwen. En natuurlijk is dat nu allemaal in een versneld tempo dat we daaraan werken. Maar ik dacht meer of 90.000 verschillende producten. Dat zet je niet zomaar op 1, 2, 3. Kunnen niet online aanbieden. Hè? Dus,
ik weet het.
Ja.
Ja, het is de mindset die aan het veranderen is, zoveel van de ondernemers en winkeliers, maar ook van de klanten, die ineens wel online kopen. En voor corona was denk ik voor 90% van België ondenkbaar, of onwenst, niet gewenst. Mm-hmm. Maar die trend is wel heel snel
Maar ik hoop dat ik persoonlijk, ik ben natuurlijk van de oude stempel, maar ik hoop dat die trend zich niet doorzet, want ik denk toch nog altijd... het persoonlijk contact dat je hebt als je naar de winkel gaat. We hebben ook veel materiaal dat technisch is, zodat er... dat er wat uitleg moet gegeven worden van het product. Ik denk toch dat, ik hoop het, dat het persoonlijk contact in de winkel, dat dat zeker mag blijven bestaan.
En wie zijn jouw klanten? Zijn dat doet-zelvers of zijn dat
betere doet-zelvers die kiezen voor kwaliteit en dan de KMO, de kleinere onderneming, elektrieke aannemers, stucador en dan de industrie, Volvo, Stora, papierfabriek, de grotere bedrijven.
Oké. Dus jij weet je bezig te houden?
Ja. Nu nog maar steeds. Ik heb al een serieus stapje teruggezet. Ja,
je moet niet meer 's morgens open doen en 's avonds dicht doen.
Ik doe nog een paar dagen 's morgens open. Dat doe ik nog wel, maar...
Ik
wil
met
het
school.
Zelf, hè. Het is niet dat ik... ik heb het zelf voorgesteld, dus. En nog altijd met veel plezier.
Kijk eens aan. Dat is wel fijn om te horen, hè.
Ja, zeker.
En dat houdt ons ook jong, hè.
Ja.
Werken, uiteraard.
Ik heb geen zittend gat, gelijk dat ze bij ons zeggen in de volksmond. Ik ben graag bezig.
Ah, wel, kijk eens aan. Ik, vandaag zit voor mij een veelzijdige man. Wij gaan het hebben over andere aspecten van uw leven. Ik ben vooral geïnteresseerd bijvoorbeeld hoe dat je de grote liefde ontmoet hebt. Want dat was de grote liefde voor het leven, hè?
Ja, zeker. De ontmoeting, dat is gebeurd.
Hoe noemt jouw echtgenote?
Mijn echtgenote noemt Marian Demaret. Ik word 65 en Marian wordt 64 in februari, dus wij schelen 2 jaar. Zij is van 58, ik van 56. En ik heb haar ontmoet in de toen gekende dansing in Lembeke, de Tijl. Ja. Dat was,
Je schrijft in je boek dat je zo zenuwachtig was.
Ja, dat is...
Want dat ze de mooiste vrouw was dat je ooit gezien
hebt. Ik was zeer zenuwachtig, ja.
Hoe oud was je toen?
Ik was toen 19 jaar, dacht ik.
Oh, wauw. Ja. Dus is echt grote liefde die...
Ja.
Ganse leven is gebleven.
Ja. Voordien nog wel wat vriendinnen had, maar dat was wel de echte, die ook, gezorgd heeft voor het verdere, en die veel moeten incasseren heeft, dan de man die nooit niet thuis is. Maar nu ben ik dan het goed maken, hoor.
dat is heel goed. Dus, jij hebt met haar 1 zoon,
inzoomen.
Ja, alright. Gewoon, en dan de kleine kinderen. En
we hadden
dan...
gedacht dat er nog... De bedoeling was 2, maar dat wordt dan uitgesteld. En uiteindelijk is het bij Koen gebleven.
Ja. Is uw echtgenote nu ook op pensioen? Of werkt ze
mijn
nog
echtgenote
een beetje mee?
Is op pensioen, maar ze doet nog flexijob. Dus ze werkt nog in de voormiddagen.
Ja.
Dus die doet nog bureel werk en is nog actief ook.
Ja.
Maar ook wat, in de namiddagen wat meer vrije tijd, dan wat meer ruimte vrijmaken voor de kleinkinderen.
Ja, voor de dingen die echt tellen in het leven eigenlijk. Hè? Ja, als puntje op paaltje komt, is het je gezin.
En denken we dat we nu meer samen kunnen van genieten.
Ja. Ja, je gezin, je liefde en je gezondheid. Laat ons misschien daarover hebben, want je hebt daar ook...
Ik ben niet de enige, maar ik ben ook geconfronteerd geweest met kanker, prostaatkanker.
Wanneer is dat geweest?
Dat was 5 jaar terug, dus, 2017. In januari 2017 heb ik de bevestiging gekregen dat ik prostaatkanker had en dat er een operatie moest gebeuren, dus het verwijderen van de prostaat. Daar heb ik eigenlijk weinig van afgezien.
Hoe heb je dat nu ontdekt eigenlijk? Waren er symptomen die je erkend hebt of niet echt?
Veel moeten plassen. Ja,
dat was de enige. Had je pijn daarvoor?
Nee, absoluut geen pijn. Maar 3-4 keer opstaan, 's nachts. En dan stelde u de vraag, wat was Gilter? En je gaat dan bij de dokter en die verwijst u door naar een specialist. En die zegt dan, we gaan een keer een biopsie nemen. En via die biopsie hebben ze kunnen zien dat er toch een aantal
gezwellen
dat er gezwelletjes waren die kanker waren.
Ja. Prostaatkanker is uitsluitend van mannen. Dus vrouwen
krijgen het niet. Bij de vrouw, prostaatkanker bij de mannen, dat zijn de twee meest voorkomende kankers die ook het best kunnen bestreden worden en waar dat er, dat er nu met de medische mogelijkheden, dat kan opgevolgd worden en gezorgd worden dat er geen, dat het zoveel mogelijk...
Ja, is het mogelijk om je te testen of aan preventie te werken van prostaatkanker?
Ja, want dan heb je bij de dokter gehad en die verwijst u door. In mijn geval was dat dokter Merks uit Lucas, een hele zachte, goeie, wijze dokter, die, waar dat ik achteraf vernomen heb van nog mensen die met prostaatkanker geconfronteerd zijn geweest, die iedereen hetzelfde zegt, echt een man waar dat u goed bij voelt, en die uitlegt wat dat er gaande is, wat dan de mogelijkheden zijn. Maar in mijn geval was het de volledige wegname van de prostaat, dat was eigenlijk het enige dat voor ons, voor mij en mijn echtgenoot, duidelijk was dat de juiste keuze was om niet te moeten verder leven met de schrik van, ik had een beter dag gedaan.
Ja.
Maar dus na de operatie ben ik een paar keer op controle geweest en dan hebben ze geconstateerd dat de PSA-waarde te hoog was en dan was de oplossing van de bestralingen. En daar heb ik wel, daar heb ik wel wat heb ik wat gevolgen gehad achteraf.
Ja.
Ja. Er waren 38 bestralingen, dat was het jaar nadien, in 2018.
38, dat is 38. Een heel jaar lang elke week.
Nee, elke dag.
Elke dag,
De weekends niet. Dus maar de weekdagen, elke dag. En elke dag hetzelfde uur.
Een zeer specifiek, Maar uiteindelijk heeft dat toch wel tot de goede resultaten geleid?
Ja, maar dat wist ik ook. En daar heeft dokter Merks mij ook over ingelegd. Dat ze, dat wordt microscopisch gebeurt dat allemaal. Maar het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Dus dat de grote kans er was van de dikke, dunne darm.
Perforeren of iets,
Daar heb ik achteraf wel wat problemen mee gehad.
Ja.
En nu nog altijd.
Ja.
Dat zijn wel de... Ja. Ja. Iemand die geopereerd wordt en die geen nabehandeling moet krijgen, wat dat bestraling betreft. Maar die bestralingen, die... Ja.
Ja.
En daar voelt u ook... ligt daar in een kamer volledig hermetisch afgesloten. Dat duurt niet lang, dat doet geen pijn. Maar na de 20 keren ondervind je toch dat dat belastend is op je lichaam.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Maar je zit er vandaag wel hier stralend en sterk te wezen. Waarvoor ook mijn oprechte bewondering.
Dank u.
En dan nog eens boeken schreeuwen ook nog eens.
Ja.
Je weet ook dat we met jouw verhaal ook veel mensen gaan ook informeren en misschien ook helpen. Is jouw advies, als je iets zou kunnen geven naar de preventie, naar de testen, zijn er mogelijkheden om te voorkomen? Of wat zou je adviseren?
Ik denk voorkomen niet, want een keer nog, in mijn geval... Wat ondervindt, je moet 3-4 keer opstaan, 's nachts kan ik bij de dokter gaan. Ik denk dat voorkomen, dat dan al, denk ik, te laat is. Of je moet je elk jaar 2-3 keer laten testen. Maar spreek erover, ik denk dat dat belangrijk is.
Ja.
Iemand die en tijdig,
erkennen,
elk jaar zeker
niet
bij de dokter gaan.
Mm-hmm.
En uw bloed laten trekken, maar via het bloed zien ze alles.
Via het bloed kun je het wel zien.
Het is ook door het bloed te trekken. In mijn geval, dat een dokter gezegd had, dokter Merks, ik zou toch voor alle zekerheid een biopsie nemen. En via die biopsie hebben ze dan, hebben ze dan gezien dat er kankergezwelletjes waren. Maar over praten. Ja. Ik ken veel mensen door het sociaal leven, door de winkel, die... dan achteraf wisten dat ik daarmee geconfronteerd was, dat er, die er vanzelf over spreken. Ik ken ook mensen die het ook hadden van horen zeggen, maar die er niet durven over spreken. En ja, ik denk dat we daar open moeten zijn.
Ja. Ja. Want,
dat kan helpen, denk ik toch.
Ja, want jij bent ook iemand die heeft, die ook actief gewerkt heeft aan bijdrage te leveren aan preventie en campagne Kom op tegen kanker. Ja. Je hebt er ook een event of een heldinzameling georganiseerd. Dat vertellen?
Eigenlijk 5 jaar terug ben ik via een aantal vrienden en via mijn persoonlijke kinesist, dat wist ik, Jan Eijerman, die deed al een paar jaar mee aan 1000 kilometer Kom op tegen kanker fietsen. Ik heb daar 2 keer aan meegedaan, via dus de opbrengst, dat was 5000, toen 5000 euro per team. En we hebben toen met 6 teams, maar elk team was 1 man, dus we hebben 4 dagen 250 kilometer gefietst. En de opbrengst daarvan was voor Kom op tegen kanker. Dan ben ik zelf met kanker in contact gekomen. En dan heb ik... dan hebben we een paar acties gedaan gedurende de laatste jaren. Maar nu, wat het boek betreft, het boek zou normaal vorig jaar in maart voorgesteld worden. Dan is dat uitgesteld naar november vorig jaar, dan uitgesteld naar maart dit jaar, maar allemaal door de COVID niet kunnen doorgaan. En het was op advies van mijn zoon. Dus het boek lag al een 15-tal maanden in mijn garage, op een palet, om te verkopen, maar er was er nog niet van gekomen. En Koen had mij gezegd, zegt hij, ja, pa, we kunnen toch het boek moeten op de markt brengen. We hebben het ook laten drukken, laten verschijnen voor het goede doel. En zegt hij, ja, we zien er dan niet zitten om daar een uitdaging aan te verbinden. Een uitdaging, zei ja. Ik zei, ja, 24 uur fietsen. Aan één stuk. En dan het weekend van, dacht ik, 15, 16 juni dit jaar, heb ik 24 uur gefietst.
Oh, wauw, 24 uur gefietst?
Gefietst, ja.
Zonder slapen?
Hoe zeg je?
Zonder slapen?
Zonder slapen, ja. Ik ben begonnen op de vrijdag, de 14 juni, om 3 uur, tot zaterdag 15 juni, om 3 uur. En dan heb ik afwisselend 3 uur binnen fietsen, 3 uur buiten, 3 uur binnen, 3 uur buiten.
Veel koffie gedronken, denk ik? Of?
Al bij al, moet ik zeggen dat redelijk meegevallen is. Ja? Ik ben, ja, er waren constant mensen bij mij. Ik heb gefietst. Het buitenfietsen konden de vrienden, mensen die wouden meerijden, konden dat. Met zijn kleine betaling per rit dat gereden wordt. En dat was een ronde was 10 kilometer, konden ze een bijdrage doen. En dan binnen fietsen was het juist hetzelfde, konden ook meerijden op rollen. En de zaterdag voormiddag had ik het geluk van via ja, de vriendenkring en een aantal mensen die ik leren kennen heb uit de BV-wereld, had ik het geluk dat Herman Verbruggen, het Marske van de Kampioenen, hij heeft de presentatie gedaan van de laatste uren. En dan zijn de mensen uitgenodigd geweest die een anekdote geschreven hebben in mijn boek. En er zijn verschillende mensen op afgekomen die meegefietst hebben, die dan ook iets verteld hebben. En het laatste uur heeft Jelle Kleijmans de presentatie gedaan. En ja, dat was wel leuk. Die heeft dan ook meegereden op rollen. Die heeft dan ook buiten meegereden. Dus dat was een apotheose. Die 24 uur, dat heeft in totaal 25.500 euro opgebracht.
Wauw, proficiat. Ja, voor de Kom op tegen kanker. Ja. Het is integraal doorgestort.
Zonder de verkoop van het boek. Hè. Want ja. Op dat moment wisten we nog niet. En we zitten nu aan een kleine 700-tal boeken die verkocht zijn. Ja. Dus waar dat maar als de boeken verkocht zijn, gaat de opbrengst ervan ook naar Kom op tegen kanker.
Wow, kijk eens aan. Ik zou zeggen, wat een heel mooie en inspirerende verhaal is dat, Mark.
Ja.
Ja. Ja. Mark, je hebt ook gevoetbald, je hebt marathon gelopen, je hebt gefietst, maar jij was ook bezig in muziek, dus je bent een ongelooflijk veelzijdig iemand.
Ik doe van alles, kan niets goed, maar ik kan overal iets van. Ik ben ooit begonnen met voetballen. Eigenlijk mocht dat niet van thuis. Ik heb 1 jaar bij de jeugd gespeeld in Sleidingen. Dat waren bij de junioren. Maar dan, mijn ouders waren daar absoluut geen favoriet van. En dan ben ik beginnen voetballen op 30 jaar. Dan zijn de veteraan. En via een van mijn goede vrienden, Piet, die ook verschillende keren in het boek verschijnt, die heeft mij dan wakker geschud en zegt, hij moet komen voetballen bij de veteranen. En dan heb ik van mijn 30 tot mijn 40 jaar gevoetbald de vrijdagavond. De winkel was open tot 6:30. En om 7:30 spelen we competitie. Dus mijn voetbalzak die stond al klaar. Met de schoenen, alles erin. Van 's morgens vroeg, want ik deed dat echt wel graag. Maar ik heb bijna de helft van de wedstrijden dat ik gespeeld heb, was ik gekwetst. Want op de speelt en competitie, zonder opwarming.
Ja, dan dat ging allemaal.
Een verrekking, een spierscheur. Ja. Ik heb een paar jaar de beste klant geweest van mijn kinesist. Dat meen ik.
Dus,
en die 10 jaar bij de veteranen waren ook de zwaarste jaren op gebied van blijven hangen, pintjes drinken, de 10 zwaarste jaren van mijn leven.
Oh, kijk eens aan. Ja, ja. Mag ik dan de slogan dat je in het boek gebruikt ook meegeven? Niet neuten, niet pleuien.
Ja.
Heb ik dat goed gezegd?
Dat heb je goed gezegd. Ja, ja.
Is dat Oost- of West-Vlaams?
Dat is Oost-Vlaams.
Oost-Vlaams, ja, ja. Oké. Okay. En dat is ook iets echt dat voor u eigenlijk van toepassing is?
Ja.
Gewoon doen.
Ja.
Niet zagen, niet klagen, doen.
Denken, durven doen, ja. Ervoor gaan. En dat is zo in het bedrijf zo geweest. En ook voor hetgeen dat ik deed. En de sport was altijd tot het uiterste. Ja. Maar het voetballen is dan vroegtijdig moeten stoppen. Omdat ik minivoetbalde ook. En daar heb ik een keer een zware kwetsuur gehad. Kruisbanden, gewrichtsbanden, mediale band. En ja, dan uiteindelijk ben ik daarmee gestopt. En dan ben ik beginnen lopen. Ook door het toedoen van een paar vrienden. Dan had ik een nieuwe uitdaging gevonden. Ook op vrijdagavond. Dat was ook altijd hetzelfde verhaal. Toekomen. Dat was een jogging, maar dat was een wedstrijd voor mij. Het was altijd tot uiterste, zonder opwarming, zonder... Ja, en dat was ook regelmatig een keer gekwetst.
Ik ben hier zo'n beetje ADHD, zo een beetje...
Ja, maar ik verleg dan mijn grenzen. Ik ben begonnen met een jogging van 5 kilometer, 10 kilometer, 15, 20 en dan om duur beginnen marathons lopen. Maar dat is 42 kilometer. En dan, ik was er niet op getraind, maar ik... Ja.
Maar Mark, fantastisch, kijk eens aan.
Niet pleuien. Ja,
ik ben helemaal onder de indruk.
Daar ben ik dan ook na verloop van tijd moeten mee stoppen. De knieën kapot. En dan ben ik beginnen fietsen.
En daarna is muziek gekomen?
Nee, muziek, dat was tijdens... al van mijn 14 jaar.
Ja, ja. Ah, wel, kijk eens aan. Ja, we kunnen hier vandaag echt nog heel lang praten, maar we zijn een beetje tijdsgebonden.
Ja, ja.
Ik vind jouw levensverhaal een bijzonder, bijzonder verhaal. Zo veelzijdig, zo leuk en positief, positief, positief.
Ja.
Als er een boodschap is dat je zou willen meegeven aan onze kijker en luisteraar, wat zou dat zijn?
Boodschap, ja...
Je hebt vooral iemand die voor verdraagzaamheid staat.
Ja, verdraagzaamheid, en dat is misschien kentelijk voor de... Ja, hoe ouder dat wordt, hoe staat anders in het leven. En ik denk toch, als ik de jaren, de 20 jaar terug, 25 jaar terug bekijk, in alles dat er is, in de zaken, in de omgang met de mensen, in het verkeer, hoe je nu kijkt, de verdraagzaamheid bij de mensen, die echt wel, die vermindert de directe...
Vind je dat dat verminderd is met de tijd?
Ja, ik vind dat. Ja.
Ja.
Minder de beleefdheid. Ook ik met de wagenrij. En of als ik gewoon te voet stap, ik ga een zebrapad over, dan zal ik de chauffeur, die stopt voor mij. Ik zal mijn hand omhoog steken, dank u. Of omgekeerd, maar nu ook gewoon in het... Op de mensen... Wij waren aan het wandelen, ik en mijn echtgenote, langs de dijk aan de zee. En we vertellen aan elkaar, we gaan nu een keer tegen iedereen dat we tegenkomen, een goeie dag zeggen. En ik denk op de 50 personen dat we tegengekomen zijn, dat we van 15, 20 een goede dag teruggekregen hebben. Ik bedoel maar, de vriend. Ja?
Is dat iets Vlaams of is dat iets hoe de mensen zijn, denk je?
Ik denk dat hoe dat de mensen geworden zijn. Pestig vinden. Ja, ik weet niet.
Ja. Maar ja. Verdraagzaam zelf zijn en in je eigen zijn is wel ook belangrijk. Ik heb ooit gelezen van Richard Gere, die ook boeddhist is. En die past volgende toe, als hij loopt in zijn eigen gedachten. Iedere persoon dat hem ziet, zegt hem binnen zijn hoofd, ik wens je geluk. En je wordt er zelf blij van. En je blijft de hele dag eigenlijk charged, opgeladen met positieve energie. Ja, en ik denk dat dat voor ons allemaal dat misschien een goede vertrekpunt is. Wees zelf positief en verdraagzaam en happy. En dan ga je ook uitstralen.
Ja, maar dat is een feit. Ja. Een feit. Ja.
Voilà. En dan wil ik... zeg je maar.
Maar dat is iets dat... Ja, hoe ouder dat je wordt, hoe meer... Ja, wordt wat terughoudender. Je bekijkt de dingen anders en dan staan anders in het leven. En dat vind ik dat voor iedereen dat we meer moeten.
En jij past dat toe samen met je vrouw. Ik zou zeggen, doe vooral verder zo. Leer jouw kleinkinderen om ook verdraagzaam zijn en zo.
Zeker en vast. Dat gaan we hen meegeven.
Onze bijdrage geven. Ik vond het een heel leuk gesprek vandaag. Ik dank u voor uw tijd.
Graag gedaan.
Om naar hier te komen, naar Gent vandaag. Hè. Voilà, dat was het voor vandaag, beste kijker en luisteraar. Mark van Wiemeers en CK Dobridge voor Op de Sofa met CK Checking Out.
Dit was een aflevering van Op de Sofa met CK, de podcast van Boeken.café met CK Dobridge. Volg onze podcasts op boeken.café/radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf €30 en een gratis boek voor elke aankoop vanaf €50.